Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat voor dominee Verkoten uit Elspeet. DV, volgende week zondag hopen we het ijverige avondmaal te vieren. Als er zaken zijn die een waardige viering van het sacrament in de weg staan, kunt u contact opnemen met Adriaan de Jong als scriba of met uw wijkouderling. Woensdag 5 juni is er in het kruispunt om 8 uur het bezinningsuur voor het avondmaal. Uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de preek van vanmorgen. Een leidraad voor het gesprek over de preek vindt u in de nieuwsbrief. Op DV zondagavond 8 juni is er het pop-up restaurant in het kruispunt. Deze begint om 6:30 en u kunt zich nog steeds opgeven. Dit alles is voor het diaconale project van de HGB en de GZB voor Costa Rica. Volgende week, zondagmorgen 9 juni, neemt dominee Van der Zwan afscheid van de hervormde gemeente in Westbroek en de omstreken. De dienst begint daarom 10 uur in de hervormde kerk te Westbroek, kerkdijk 12. De opbrengst van de gisteren gehouden bazaar is in de eerste telling circa 15.000 euro. Allen die op een welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan deze dag, met deze mooie opbrengst, heel erg bedankt. Als eerste lied zingen we nu uit Weerklank, lied 284, alle drie de versen. En in dit lied zingen we biddend om de genade van de Heere Jezus en dat de Heilige Geest onze harten opent voor het heil dat ons wordt aangeboden. En na het zingen van lied 284 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst.
Thank you. onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En u doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Want heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 19. Psalm 19 en daarvan het eerste vers en het vierde vers. We zouden kunnen zeggen het eerste vers gaat over het boek der natuur. Hoe we de scheppingswerken, de Heere, het werk van God kunnen bewonderen in het rijk van de natuur. Maar in het vierde gaat het over de schriftuur, de Bijbel, waaruit we nog meer heerlijker de goedheid van God in Christus kunnen zien. Psalm 19, vers 1 en 4.
gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben leren liefkrijgen, doen wij belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij door samen de geloofsbelijdenis te zingen uit lied 303 en zo mogelijk staande. Laat ons bidden. Heren, driemaal over hebben we het gezongen. Amen. Het is waar. Het is zeker. En dat we het zo ook hebben beleden. Al die 12 artikelen. Want daarin ligt het behoud. En daarbuiten is alleen de dood.
Heere, ontferm u zich. Als we vanavond in uw naam bijeengekomen zijn en ook beleden hebben dat er van ons niets deugt en dat we in alle stijlen en diep afhankelijk zijn van uw Heilige Geest. En wij vragen u, wij bidden u of u uw Heilige Geest ook wilt geven. In het spreken, in het zingen, in het luisteren, in het spelen. En dat dit een echte eredienst mag zijn, de eer aan u en de zaligheid aan zondaar. Heere, verheerlijk uw naam en maak het een gezegende dienst. Wil de boze, de trouwste kerkganger aan banden leggen, opdat hij geen verhindering zou zijn bij het spreken of luisteren. Maar dat we ongehinderd mogen horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. En dat is zo heel veel. Gedenk ons. Geef allen die in twijfel zijn, die in aanvechting zijn, dat ze vastigheid mogen ervaren vanuit uw woord. En geef als er nog zijn die onverschillig zijn, het zou zomaar kunnen, ook onder de kerkgangers, dat ze vanavond de wapens van verzet mogen inleveren en zich mogen laten bewapenen door u uit het heilig wapenarsenaal van de hemel. En Heere, al uw volk, vertroost ze, bemoedig ze in het strijdperk van het leven. Want er is een strijd gaande in de wereld. We denken aan de voortdurende oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En wat het allemaal nog teweeg zal brengen in de toekomst. Zeker ook als het gaat over de sympathie die we wegdragen voor de ene partij en de antipathie voor de ander. Wij weten niet wat dat op de langere termijn teweeg zal brengen. O grote God, wat een onrust brengt het en wat een strijd ook van binnen. Waar gaat het heen? Maar ook de strijd in het Midden-Oosten rondom Israël. O grote God, ontferm u zich over uw volk. En geef dat ook Palestijnen, maar welk volk ook, bij Israël mag worden ingelijfd. En de naam van Sions kinderen mag dragen. Dan speelt land geen belang meer. Dan speelt alleen maar van belang delen in het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Het verbond van de genade. Om zo van genadebrood te mogen leven. U hebt beloofd dat Israël eens uw naam zal erkennen. De strijd is groot, maar geef dat die tijd spoedig mag komen, opdat er vrede mag zijn. En we allemaal delen mogen ook in de vrede van Jeruzalem, de shalom van Jeruzalem. Heere, wilt u met deze gemeente zijn? Binnenkort mogen ze een nieuwe predikant ontvangen. En wilt u ook de nieuwe predikant alles geven wat nodig is bij het afscheid nemen van zijn oude gemeente Westbroek. En dat hij ook hier in IJsselstein tot een rijke zegen gesteld mag worden. Gedenk de gemeente ook in deze week van voorbereiding. Geef dat alles vlak mag liggen tussen u en de gemeente, maar ook onder elkaar. Er kunnen wel eens hindernissen zijn. Er moet wel eens puin geruimd worden. Mag het heden zo zijn, opdat in vrede volgende week gedacht mag worden aan het heil in Christus Jezus, uw lieve Zoon. Gedenk het collectedoel, diaconaal project in Bangladesh, waardoor de diaconie wordt gesteund, wilt u ook daarin alles geven wat nodig is. De nood is er groot, en waar niet, maar daar ook in bijzonder. We dragen onze overheid aan u op, landelijk, gewestelijk, plaatselijk. Ook onze koning met vrouw en kinderen. Maar ook, heren, dragen wij aan u op de aanstaande verkiezingen. Woensdag 6 juni. Heren, donderdag 6 juni. Wilt u het zo maken dat er ook onder ons volk nog een begeerte mag zijn in het stemgedrag? Dat er nog afgevaardigden naar het parlement gestuurd mogen worden die rekening houden met uw woord. Het klinkt er al zo spaarzamelijk. En onder ons volk is het ook steeds kleinere groep die lust heeft om u te vrezen. En daarom, heren, wilt u het geven dat de uitslagen dienaangaande ook positief mogen verlopen. Wilt u ook alles geven wat nodig is om een nieuw kabinet te vormen? Want Europa, daar maken we wel deel van uit, maar in zonderheid toch zijn wij Nederland. En het is al heel wat dagen zijnde voorbij na de verkiezingen. En nu is het dan zover dat we er bijna zijn. Heren, geef ook in het laatst alles wat nodig is en zou het u willen geven dat het mannen, vrouwen mogen zijn bedeeld met wijsheid, maar bovenal de echte wijsheid. Want dat is toch de kennis vanuit uw woord. Heren, wij mogen u ook danken voor de mooie, de gezellige bazar die er mocht zijn en ook dat het zoveel mocht opbrengen. Dat is ook een voorrecht te midden van zoveel twist en zoveel verwarring. Dan is het ook een voorrecht als de christelijke gemeente nog zoiets mag zijn als een warm deken te midden van mensen die elkaar bestrijden en bestoken. Heren, wilt u uw woord openen voor ons hart en ons hart voor uw woord en geef ons zo alles uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan lezen uit Gods woord en dat is de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Efeze. Het laatste hoofdstuk, vers 10 tot en met het einde. Wij noemden u als lezing uit Gods woord Efeze 6, vers 10 tot en met 24. En dan lezen we het woord van God als volgt. Verder, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de hele wapenrusting van God, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de hele wapenrusting Gods, opdat u kunt weerstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgegord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebt het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, boven alles aangenomen hebbende het schild van het geloof, met welke ge al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te aller tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedigheid mag spreken, zoals mij betaamt te spreken. En omdat ook gij mag weten, hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken. Dewelke ik tot datzelfde doel tot u gezonden heb, opdat ge onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broeders en de liefde met geloof van God de Vader en de Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Amen. Tot zover de lezing uit Gods woord. En zalig zijn degenen die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, als vroeger, en dan hebben we het niet over de vorige eeuw, maar over echt eeuwen geleden, de zesde eeuw, de vijfde eeuw, als iemand vroeger zich tot de christelijke gemeente voegde, dan werd er tegen zo iemand gezegd: welkom in de strijd. Welkom in de strijd. Als het ware de nieuwe lidmaten, de nieuw gedoopte, want meestal werd men als volwassene gedoopt, want het kwam meestal uit het heidendom. Dan werd er dus gezegd: welkom in de strijd. Waarom toch? Nou, allereerst omdat men in die tijd onder de keizers van Rome zijn leven niet zeker was als christen. Je zou het enigszins kunnen vergelijken met degene die vandaag vervolgd worden om het geloof in Pakistan, in Iran, Irak en noem maar op. Maar nog iets. Er is ook een strijd van binnen. Een strijd van binnen. Een strijd met de boze machten in de lucht. We zouden zeggen de duivel en zijn rijk. Want waar God werkt, daar wil de duivel altijd een spaak in het wiel steken. En daarom heet de kerk ook wel een strijdende kerk. Straks zijn ze een triomferende kerk, maar hier nog een strijdende kerk. Maar in die strijd, in het strijdperk van het leven, laat de Heere zijn kinderen niet alleen. Hij geeft ze een bijzondere uitrusting. Hij hijst ze in een harnas. En we gaan vanavond niet al de attributen van het harnas u voor ogen stellen, behalve dat ene. Het zwaard van de Heilige Geest. Vandaar dat de tekst vanavond is het 17e vers. Een gedeelte eruit. En neem het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. We staan dus met Gods hulp stil bij het zwaard van de Heilige Geest. En dan zijn er drie dingen die ons vanavond voor de geest komen. Namelijk dit, het geschenk ervan. De Heer heeft ons dus een zwaard gegeven. Het geschenk ervan. In de tweede plaats, het gebruik ervan. En in de derde plaats, het gebed erbij. Want er staat direct daaraan volgend met bidden en smeken. Dus we gebruiken dat zwaard niet zomaar, maar met gebed. Dus het zwaard van de Heilige Geest, dat bepaalt ons in de eerste plaats bij het geschenk ervan. In de tweede plaats bij het gebruik ervan. In de derde plaats het gebed erbij. Eerst gaan wij van dat zwaard zingen. Uit Psalm 45, vers 1, 2 en 3. Als we die psalm zo zingen, dan lijkt het wel alsof de Heere als een wreker door de wereld gaat. En dat doet hij ook op een bepaald moment. Als een mens zich blijft verharden in het oordeel. Maar nu nog is het een zwaard om ons af te snijden van Adam, van de zonde. En net zoals dat een man in een boomgaard een inkeping in een stammetje maakt om er een loodje in te brengen, zo wil hij mensen met het zwaard van de geest inbrengen, inlijven in Christus. Dus zo zingen wij Psalm 45, vers 1, 2 en 3. We lezen de tekst nog een keer. 17e vers van Efeze 6. En neemt het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Het zwaard van de geest, het geschenk ervan, het gebruik ervan en tenslotte ook het gebed erbij. Het geschenk ervan. Gemeente, in de brief van Paulus aan de Galaten wordt gesproken over de gaven van de Heilige Geest. Daar wordt gesproken over de blijdschap, over de matigheid, over de langmoedigheid. Dat is een hele mooie gave van de Heilige Geest. Die worden ook wel vruchten van de Heilige Geest genoemd. Er zijn mensen die vinden dat maar gewoontjes. Die verwaarlozen dat een beetje. Die zeggen, ik wil andere gaven van de geest. Ik zou graag in vreemde talen willen spreken. Tongentaal. En nog weer een ander zegt, nou ja, maar ik zou graag de gaven van de gezondmaking hebben. Ja, en degene die dat heeft, geeft die garantie. Ik ontken niet dat er wel eens wonderen gebeuren, uiteraard, ook op het gebed. Maar daar heb je niet speciaal zo'n gave van gezondmaking voor nodig. Maar ik ben er uitermate huiverig voor. Ik heb eens een boek gelezen, een boek gewoon ook van iemand uit de evangelische kring, die kritisch was in zijn eigen kring. En die zei, ja, hij zegt, als ik één gave zou mogen ontvangen, als die er vandaag nog is, dan zou het de gave van de gezondmaking zijn, zegt die man. Want dan zou ik naar een kinderziekenhuis gaan, en vooral de oncologische afdeling, en dan zou ik er langs lopen, en als de schaduw van mij er maar op kwam, en dan werden ze allemaal beter. Gemeente, je moet er maar mee te maken gehad hebben. Ik weet het gelukkig zelf niet, maar wel in de nabije familie. Je moet er maar mee te maken hebben. Pas op. Inderdaad, die gave heeft God gegeven en ik zou hem zo kunnen geven, maar pas op. Pas op. Is dat trouwens ook het allerbelangrijkste? Natuurlijk ben je blij als je kind beter mag worden of wat ook. En jezelf erbij. Maar is dat nou de grootste gave van de geest? Dat je gezond kunt worden. Want het is toch de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. We kunnen hier niet altijd blijven. Zal ik u zeggen wat het mooiste, het grootste geschenk van God is, van de Heilige Geest? En u zegt misschien vanavond, er valt me een beetje tegen. Dit. De Bijbel. Het zwaard van de geest. Dat is het mooiste geschenk. Dat is het mooiste cadeau. Als er iemand gaat trouwen, ja, bij ons is dat de gewoonte dat de dominee ook de Bijbel overhandigt. Die moet heel veel doen. Ik denk dat het hier zo is dat de kerkraad een Bijbel overhandigt. Dat is ook een hele mooie taak, heb ik ooit ook mogen doen. Toen ik ouderling was, een streef kerk. Ook heel mooi om te doen. Dan mag je het mooiste cadeau weggeven. Dus ik mag het altijd doen. Het eerste cadeau. Het mooiste cadeau. Al krijgen ze een vliegticket naar ik weet niet welke plaats. Ergens in de wereld. Een droomreis. Al krijgen ze misschien, als ze een rijke familie hebben, het huis cadeau. Dat is een mooi geschenk. Maar het mooiste is het zwaard van de geest. Want alles wat je hier hebt, moet je een keer achterlaten. Op elk huis mag wel staan linkwenda. Het moet verlaten worden. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Bijna altijd als ik op bezoek kom bij mensen waar rouw is gekomen, lees ik uit Jesaja 40 vers 6 tot 8. Waar het gaat over de vergankelijkheid van het leven, maar die troost. Maar het woord bestaat tot in der eeuwigheid. En dat woord, dat wordt hier in Efeze in de brief aan Efeze vergeleken bij een zwaard. Voordat ik daar wat meer van wil zeggen, wil ik tot dit zeggen. Kijk, er staat hier aan die gemeenteleden dus, neem het zwaard van de geest. In de eerste instantie wordt dit dus geschreven aan de gemeente van Efeze. En ik vind dat belangrijk genoeg om even bij stil te staan. Zou er vandaag nog zo'n brief aan Efeze geschreven kunnen worden? Ja, waarom niet, zegt er een. Ja, ik vraag me af, zou er in Efeze nog een christelijke gemeente zijn? Zou er in Efeze nog een handjevol christenen zijn? Want wat is er gebeurd met Efeze? Trouwens ook met Galaten. Daar is in 620 na Christus, daar is de islam gekomen. En ze hebben het, degene die christen waren, als het ware weggeholpen uit die omgeving. En waar Johannes ooit voor waarschuwde in Efeze, pas op dat de kandelaar niet weggenomen wordt, dat is de werkelijkheid geworden. En toen hier toen in de Eerste Wereldoorlog plaatsvond, vond in Turkije opnieuw een geweldige geloofsvervolging plaats onder de christenen. En zijn er wel 100.000 afgeslacht. Vreselijk. De filmindustrie is begonnen ook in Turkije. Daar waar de vervolgingen waren, hebben ze het ware de camera's erop gezet. Ik heb ooit wel eens van die oude filmbeelden gezien. Ze gingen als het ware de camera's uitproberen op de vervolgde christenen. Het is met zo harde hand gebeurd, dat je inderdaad kunt afvragen, zouden er nog zijn? Ze zijn er in Turkije. Hier en daar. Maar niet zoals hier. Toen was er een bloeiende christelijke gemeente. Er was een bloeiende christengemeente. En deze gemeente schrijft hij, neem het zwaard van de geest. Gemeente, het is een voorrecht dat wij dat dus vanavond horen. Want het zal in ieder geval niet openlijk daar van de kansel klinken, als er nog een kansel is. Neem toch het zwaard van de geest. Hoogstens dat iemand een christelijke zender weet op te sporen, waar ze misschien in haar eigen kamertje er nog iets van horen. De vervolgde kerk. Het moest toch even kwijt. Want zo staat het ervoor. We moeten de tekst altijd ook laten opkomen uit de directe omgeving waarin die tekst geschreven is. Maar ook is die brief bewaard gebleven. Voor ons. Want het is het woord van God en dat zegt, neemt het zwaard van de geest. Ik heb u zojuist gezegd dat kinderen van God een strijd hebben. Kijk, elk mens heeft een soort strijd. Hè? Job zegt, heeft niet de mens een strijd op aarde? Is ook zo. Elk mens heeft een strijd. Er zijn jongelui die, vooral degene die niet al te makkelijk kunnen leren. Het is een hele strijd om door die examenperiode te komen. Hele strijd. En de strijd om het bestaan. Als je een gezinnetje hebt, om het te onderhouden. En dat is een strijd. Heeft niet de mens een strijd op aarde? En wat dacht u van mensen die ernstig ziek zijn? En een strijd die als het ware. Het lichaam strijdt. En degene die zijn schaapjes op het droge heeft. Nou, die strijdt om de schaapjes op het droge te houden. Elk mens heeft een strijd, maar er is vooral een geestelijke strijd. Als iemand de Heer Jezus lief heeft, kan de duivel, de boze, het niet dulden dat hij over iemand de macht kwijt is. En daarom probeert hij van alles om iemand weer terug te krijgen. En vandaar wordt er gesproken over die boze machten in de lucht. In de tijd van Paulus was er nog geen internet, was er nog geen telefoontje, was er geen radio, was er geen televisie. Maar het is misschien wat vreemd gezegd, maar iemand heeft wel eens gezegd van de eter, je kunt hem niet zien. He, alles wat wij op het beeldje krijgen of op ons scherm, ja, dat komt ergens door de eter en dan krijgen we dat op zich. Het is een onbegrijpelijk. Ja, een techneut, die weet dat precies, die begrijpt dat wel. Ik begrijp er helemaal niks van. Maar er zweeft van alles en nog wat. Er zijn mensen die voelen die stralen en die dragen een speciaal helmpje op, want die stralen die gaan door de lucht. Ik weet niet wat dat is. Ik heb al eens iemand over de stoep gehad en die zei, Bas, u zei, je hebt ook internet. Ik voel het. Die kreeg er hoofdpijn van. Er zit iets in de lucht, maar maakt de boze daar juist niet heel veel gebruik van? Heel vroeger werd ook hier in IJsselstein, denk ik, en in heel de regio gebruik gemaakt van het catechisatieboekje van Hellenbroek. En Hellenbroek zegt in dat boekje, als het gaat over de laatste tijden, de listen van de duivel zijn meer. En dat zei hij in, zeg 1700. De listen van de duivel zijn meer. Nou kun je nagaan hoe listig die vandaag de dag is. En nu geeft de Heere ons daartegenover een harnas. Maar dan moet er wel een harnas worden afgelegd. Hij geeft ons bovenal een zwaard. Maar dan moet er eerst wel een zwaard worden weggeworpen. Want van nature, gemeente, laten we heel eerlijk wezen, is een mens niet geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede. En van nature draag ik geen schild van geloof. Dan is het eigenlijk helemaal andersom. Dan heb ik geen helm der zaligheid. Maar ik stoot als het ware met mijn hoofd er tegenaan. Mag ik het eens zo zeggen? Van huis uit, in zonde ontvangen geboren, een helm van rampzaligheid, hoe lief ik er ook uitzie. Buiten de Heer Jezus, buiten het geloof. Dan heb ik geen gordel van waarheid, maar van leugen. Daar spreekt de apostel ook over. Dat zegt hij namelijk een paar hoofdstukken eerder. Dan zegt hij namelijk in hoofdstuk 4, vers 22, dat u zou afleggen de vorige wandeling. De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden en de verleidingen. En dat we zouden vernieuwd worden en een nieuwe mens zouden aandoen. Dus wat moet ik nou doen voordat ik de nieuwe mens aantrek? Moet ik de oude afleggen? Ik kan het zwaard van de geest niet dragen en tegelijkertijd een zwaard om tegen te werken. Kan niet. We kunnen geen twee heren dienen. Dus als hier gesproken wordt over neem nou de helm van de zaligheid en neem dus ook vooral het zwaard van de geest, dan moeten we eerst iets afleggen. Dan kan ik het trouwens ook niet meer dragen. Als de Heere God in ons leven komt, als de Heer ons te sterk wordt, te machtig wordt, dan hebben we geen zin meer om in het harnas van de boze te gaan en met het zwaard van Goliath te strijden. Neem aan, het zwaard van de geest. Iemand zegt, ik vind dat nog niet zo'n mooie vergelijking. Als nou een lamp is, hè, uw woord is een lamp van mijn voet. Dat is veel mooier. Die ligt bij. Maar waarom nou een zwaard? Nou, dat zwaard is een verdedigingswapen. Want die boze, die moet geslagen worden. Die moet geslagen worden. En ik heb u zojuist al gezegd, het zwaard moet ons ook afsnijden. Die moet als het ware ook kappen. Die moet snoeien. Maar die moet ook inlijven. Een inkeping. Zodat het bij de Heer Jezus hoort. Daarom heet het ook dat een zwaard een tweesnijdend scherp zwaard is. Dat hij twee monden heeft. Niet met twee monden spreekt. Maar wel dat hij twee monden heeft. Wet en evangelie. Overtuigen van de zonde. Maar ook overtuigen van de genade die er is. In de Heer Jezus Christus. Neem aan het zwaard van de geest. Let op wat er staat. Neemt het aan. Je mag ook lezen, want dat is in de Griekse taal hetzelfde, neem het in ontvangst. Neem het in ontvangst. Een paar weken geleden was ik met een paar kinderen en kleinkinderen in het Muiderslot. En daar zie je nog verschillende wapenrustingen. Heel mooi om te zien. Helm, mariënkolder, een soort zo'n borstbescherming. En die knieën, kniebeschermers. En dan ook een lans, een zwaard. Het lachte, maar wel achter een vitrine. Je mocht er niet aankomen. Je mocht er naar kijken. Maar hier niet. Neem het in ontvangst. We zouden met een lied kunnen zeggen, ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Je hebt het wapen nodig. We hebben het wapen van de geest nodig. In Engeland was er vroeger een koning, Eduard de Zesde. Die jongen was 10 jaar en toen werd hij koning. We kunnen ons dat vandaag niet voorstellen, want ja, als het niet anders kan, dan kun je als 18-jarige koning of koningin worden, maar 10 jaar, nee, dan sta je nog even onder een regent of een regentes. Maar Eduard niet. Natuurlijk had hij ook mensen die hem met raad en daad terzijde stonden. Maar toen Eduard de Zesde koning werd, moest hij op de knieën in de Westminster Abbey van Londen. En toen brachten ze hem, dat was het gebruik, 3 zwaarden. Het ene zwaard was van Schotland. Het andere zwaard was van Engeland. En het derde zwaard was van Wales. Zie het eens, een jongen van 10. Een jongen van 10. 10 jaar op de knieën. En de lakei die al die 3 zwaarden neerlegt. En dan hoor ik die jongen zeggen, dat is echt gebeurd. U bent een zwaard vergeten. Nou, die lakei in alle staten, even kleiden, heb er 3. Sire, het, tegen die jongen van 10, hè. Sire, het zijn er 3. Hij zegt, maar ik mis er toch nog 1. Wat mag het wel niet zijn? Wel, het zwaard van de geest. Gods woord. En toen werd ook nog een Bijbel aangereikt. Ik dacht dat een vorst in Engeland zweert bij de Bijbel. Vooruit. Misschien ben ik wel in de war met Amerika, waar de president dat doet. Maar die jongen die kon niet buiten de Bijbel. Het woord moet erbij. Ik kan niet zonder het woord. Ik kan niet zonder het woord regeren. Ik kan niet zonder het woord leven. Dat is het beste wapen wat er is. Kijk gemeente, in die wapenrusting wordt er over verschillende dingen gesproken. Niet waar? Over een helm. Over een gordel. Ja, voor ons is dat eigenlijk wat buiten de tijd. En ook in de middeleeuwen. Want er ging men niet met een gordel met van alles eraan. Maar in die tijd waarin Gods woord geschreven is, kenden ze die harnassen bijna niet die wij hebben. Dus liepen ze gewoon in rokken die opgeschort moesten worden. Nou, het waren allemaal dingen die nodig waren ter beveiliging en wat iets meer zijn. Maar je had nog niks, want je moest wel een zwaard hebben. Want je kunt wel geharnast door het leven gaan. En dan kun je allerlei dingen trotseren. Je kunt je in zoveel bochten brengen. Even dat schild ervoor. Maar je kunt geen klap teruggeven. En het woord van God is om een klap terug te geven. Ook. Mede. Om een klap terug te geven. Want het woord van de geest, het zwaard van de geest heb ik nodig. Omdat in mijn gebedsleven, in mijn geloofsleven, daar komt de duivel die zegt, waar is God op wie je bouwde? Kun je zomaar hebben. Kun je zomaar hebben. Er kunnen de vreemdste, slechtste gedachten bij je opkomen. Soms denk je, waar is God? Waar is God? Dan lijkt het wel alsof het atheïsme rondom, dat die je ook aansteekt. En wat moet je dan doen? Moet je er een toegeven? Nee, dan moet je de Bijbel grijpen. Dan moet je het woord Gods grijpen. In de buurgemeente heeft vroeger dominee Koster gestaan. In Montfort dus. In de 30er jaren is hij nog beroepen geweest hier. Heel wonderlijk. Uit Montfort naar IJsselstein. Wonderlijk. Zo ging dat toen. Heel dichtbij bleef men. Nou ja, Westbroek is ook dichtbij. Maar zo ging dat toen. En ik hoorde mijn vader nog zeggen, toen het hier allemaal nog van die glazen waren. Hij zei, die man hield 2 uur kerk. Allemaal kijken. Ik heb toch die ramen tellen. Allemaal die ramen tellen. Maar goed, die man die stond in de oorlog in Maartensdijk. En toen werd verdacht een van zijn kinderen een wapen te hebben. En toen kwam er zo'n Duitser en zegt, we komen wapens halen. Hij zegt, beste mensen, er zijn geen wapens in huis. Ja, maar we hebben... En toen kwam die op een gegeven moment en zei, nou, ik zal er een halen. Toen kwam die met 2 Bijbels onder de arm. 2 Bijbels onder, dat is het wapen. Het wapen van de geest. Daar kan ik de listige omleidingen van de duivel mee weerstaan. En als je dan de Bijbel leest, hè, echt waar gemeente, als we echt de Bijbel gaan bestuderen, dan hoor je als het ware de stem van God. Want wie kent dat niet, de aanvechting? Ja, ook is het wel voor mij, maar ook wel is het allemaal wel waar. Is het allemaal wel waar? Want wij leven in de tijd na de verlichting. Ik heb wel eens van een predikant gehoord, die werkte in Peru. Die zei, die mensen hier, die geloven het altijd. Die zijn zo, ja, niet dat ze het persoonlijk, maar wel dat God er is en dat hij leeft. En die vragen bij rampen echt niet, hoe zit dat nou met de Godse regering? Nee, want God regeert. Haiti net zo. Wonderlijk, die kennen die verlichting niet. Die kennen niet wat in Europa gebeurd is. Die vraag, zou het allemaal wel waar zijn? Dus ergens krijgen we er allemaal wel iets van mee, maar dan toch grijp naar het woord. Er is een klein kinderliedje. Dat zingen de kleine kinderen. Ik zie vanavond geen kleine kinderen, maar uw kinderen leren dat, neem ik aan, of uw kleinkinderen. Een heel eenvoudig versje. En ze zijn heel trots als ze het ook in het Engels kennen en in het Duits. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Opdat je groeien mag. Ja, ik bedoel, als ze dat zingen, dan zeg ik altijd, nee, niet groeien in de hoogte natuurlijk, want we groeien in de laagte. Verdiept worden, verdiept worden. Een groeiende boom, die is verdiept, verankerd. Zeker. Neem het zwaard van de geest. En als ik het niet vertrouw, als ik denk, zal het hij voor mij zijn, misschien wel in deze week van voorbereiding, dan wil ik zeggen, ja, maar zou ik mij niet een oordeel kunnen eten? Want daar staat tenslotte in de formulier. Dat trouwens ook in de Bijbel, hè? Want de formulier zegt niet iets wat niet waar is, dat in de Bijbel. Zou ik dat? En dan zegt de duivel, blijf maar af. Maar we moeten naar het woord luisteren. En wat zegt het woord dan? Dat zwaard. Deze ontvangt zondaren. En eet met hen. Dan gaat daar eens tegenin. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. Tenzij ik geen zondaar wil heten. Tenzij ik geen goddeloze wil heten. Maar als ik het nou niet verder kan brengen als dat. Nou, en dan ga ik nog eens een keer bladeren. Een van de troostvolste teksten uit de Bijbel. Daar zegt Paulus. Ik schaam het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft. Eerst de Jood. En dan de Griek. En wat dacht u van die heerlijke tekst? Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. En dan om niet meer te noemen. Wat dacht u van Johannes 3 vers 16? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat is een enig geboren zoon gegeven? De wereld, wat is die wereld? De goddeloze wereld, de boze wereld. Die wereld, dat ben ik. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. We moeten verder. Er wordt ook gesproken van het gebruik ervan. Dat woord van God moet gebruiken, ik moet er niet naar kijken. Ik moet het zelfs niet alleen verdedigen, die mensen heb je ook, we verdedigen het woord. Jawel. We moeten het vooral gebruiken. In eenvoudigheid van het hart. We moeten het gebruiken. We moeten het niet laten verroesten. We moeten het hanteren. Het woord van God. Het zwaard van de geest. En dan zult u het zien. U gaat de vijand overwinnen. U kent misschien wel dat prachtige boek van John Bunyan. De Christenreis naar de eeuwigheid. In het paleis Lieflijkheid. Zo is dat in die allegorie. In huis Lieflijkheid heeft dus die christen de wapenrusting gekregen. Nou, die wapenrusting waar het dus ook vanavond over gaat in Efeze 6. En dan komt hij een eind bij die plaats vandaan en dan wordt hij door een of andere Apollyon, een of andere reus, die helemaal gepantserd is, een soort Goliath, wordt hij aangevallen. En wordt ook bijna gevloerd. Ja, hij wordt gevloerd, daar ligt hij. Nog even en, maar dan. Zijn zwaard, die krijgt hij weer in handen. En met dat zwaard geeft hij die boze een klap, dat hij wegholt, boos. Maar hij is hem wel kwijt. Als u soms aangevochten wordt, grijp naar het woord. De boze zegt, hou je van het woord af. Nee, grijp naar het woord. Luther zegt, de Bijbel is de wagen van de Heilige Geest. Die als het ware je hart binnenrijdt. En zo moeten we ook zien hoe de Heere het woord gebruikt als een zwaard om vijanden tot vrienden te maken. Het zwaard van de geest. Gods woord. Hoe wordt een zwaard gemaakt? Door de smid. En hoe is dit zwaard van de geest vervaardigd? Wel, heilige mensen, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Hebben ze geschreven. En dan is het ook waar. Dan is het ook waar. Ik zal door vijands zwaard niet sterven. Maar leven. En des Heren daan. Waardoor wij zoveel heil verwerven. Elk tot zijn eer doen gadeslaan. Nou hebben we nog één punt. En dat is dit. We moeten dat zwaard van de geest gebruiken, maar dan samen met gebed. Alles met gebed. Dus hier zouden we gebruiken het zwaard, we moeten ook het gebed erbij betrekken. Daarom staat er in één adem met alle bidding en smeking. Kijk eens gemeente, we kunnen het woord van God lezen. En we kunnen het woord hanteren. En dan kunnen we als het ware misschien een grote soldaat worden. We weten alles precies, we zijn als de schriftgeleerden, we weten het allemaal. Maar het zit niet in het hart. En daarom hebben we bidding en smeking nodig. Bidden en smeking. En wat is dat nou, bidden en smeken? Nou, bidden, dat betekent zoveel als tot God roepen. Maar smeken, dat betekent er niet gauw mee stoppen. Maar ermee doorgaan. En dat betekent dus echt niet dat een mens alleen maar van tijd tot tijd op zijn knieën ligt. Maar dat betekent dat het heel zijn leven doorgaat. Dus je bent altijd in gebed. Wat bedoelt u dat nou? Nou, ik denk aan een schoolmeester die in een poëziealbum schreef van een van mijn zussen destijds, en die schreef dit. Ik ben een hele hoop van die versies, die kan ik niet onthouden, maar dat kan ik wel onthouden. Dat was dit. Vraag steeds in je leven, bij al wat je doet, mijn Heere en mijn Heiland, vindt u het wel goed? Simpel gedichtje. Ja, maar dat, zo leeft een christen. In ieder geval, daar wordt hij toe opgeroepen. Ga niet alleen maar steunen op het zwaard in eigen kracht. Want nogmaals, dan krijgen we grote verdedigers, dan wordt het allemaal hoofdwerk. Maar het gaat ook om het hart. En daarom met bidden. En met smeken. Met bidden en smeken. Het hele leven als het ware een gebed. Wij leven in een land van vrijheid. Laten we er zuinig op zijn. Maar vergeet niet dat er landen zijn waar ze het woord van God niet kunnen lezen. Of spaarzamelijk kunnen lezen. Maar wist u wel dat ook in ons land het ooit zo geweest is dat het bezit van de Bijbel, dat het hebben van Gods woord verboden was? Ik was deze dagen in Antwerpen en toen kwam ik langs het museum van Moretus. En dat is een museum waar ze allemaal oude boeken bewaren uit de middeleeuwen. Ik ben er eens geweest. in dat museum. Nu kwam ik er langs, maar toen ben ik er eens in geweest. En toen werd daar een Bijbel bewaard. Een Bijbel van 1546. En de drukker daarvan, Jacob van Liesveld, die is om het drukken van die Bijbel onthoofd op de markt van Antwerpen. Dat is een tijd geleden. Ja, dat is een tijd geleden. Maar wie zegt dat dat niet terug kan komen? Precies als wat hier in Efeze was. Bent u een islamfoob? Daar gaat het niet over. Maar het zou wel eens kunnen wezen. Door de lauwheid van ons christenen. En het zou wel eens kunnen weten door de ontkerstening. Dat er een islamisering plaatsvindt. En dan weet je het nog niet. Gaat u vanuit... Nee, ik ga helemaal geen boze dingen vertellen, want ik weet dat ook islamieten tot bekering kunnen komen. Wat dacht u nou? Ik zou u een voorbeeld geven. Heel mooi. Heel mooi. Ik hoorde het van iemand in de gevangenenzorg. Iemand in de gevangenenzorg. Die was op bezoek bij een islamiet. En die had inderdaad iemand omgebracht. Zat in de gevangenis. Maar door de omgang met christenen en ook het bestuderen van de Bijbel, dat is toch heel wonderlijk, hè? Want de Koran is een heilig boek, maar nu toch ingewonnen voor de Bijbel. Toen kwam op een gegeven moment die bezoeker weer bij hem. Toen zei hij, oh meneer, moet ik u zo wat vertellen? Wij krijgen op het ogenblik niet zoveel vlees meer in de gevangenis, want ja, het vlees, er wordt bezuinigd dus ook op die dingen. Begrijpelijk toch? Begrijpelijk. Heel begrijpelijk. Alles wat je meer hebt is water en brood is genade tenslotte. Maar, toen waren er een paar vrienden die zeiden, wij zullen je wat lamsvlees geven. En weet je wat hij toen zei? Ik hoef het niet meer. Want mijn lam is geslacht. Wat dan toch het zwaard van de geest doet. Ondertussen moeten we ons wel realiseren dat het dus niet een vanzelfsprekendheid is dat we het in vrijheid mogen hebben. En daarom de kinderen van de Waldenzen vroeger, die moesten hele passages van de Bijbel uit het hoofd leren. Want straks heb je het niet meer. Dan heb je het zwaard niet. Neem aan, het zwaard van de geest. Neem het in ontvangst. Gebruik het. Met gebed. Hier staat er nog iets bij, hè? Opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond. Dus dat wil ik zeggen, bid ook voor de voorgangers. Dat ze de opening mogen hebben van het woord. Dat ook straks uw nieuwe predikant, als het ware, kan uitdelen wat hij in de schrift heeft mogen vinden. Dus bid hem als het ware vol en hij zal u vol prediken. Hij zal het zwaard gebruiken. Tot uw nut. Gemeente, als we het nou niet nemen, de zwaard, hè? Zou ook nog kunnen. Toch wel. Ook vanavond. Een meelifter, als we dat zwaard nou niet gebruiken. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, dan is er nog een zwaard. Het zwaard van Gods toorn. Daar wordt over gesproken in Deuteronomium 42. Dat is het Oude Testament, ja. Het is wel het Oude Testament, maar denk erom, het is ook de schrift. En daar in het Oude Testament, in Deuteronomium 32, daar zegt Mozes iets wat we wel zeer ter harte moeten nemen. Want wat zegt hij daar? In Deuteronomium 32 vers 41. Ik zal mijn hand naar de hemel opheffen, wanneer mensen niet geloven. En dan staat er, indien ik mijn glinsterend zwaard wette, en mijn hand ten gerichte grijp, zo zal ik wraak op mijn tegenpartijders doen wederkeren, en mijn haters vergelden. Gemeente. Dat zal toch, oh nee, dat bidden we, dat zal toch niemand van ons ten deel vallen. En daarom voor zover u het nog niet gedaan hebt, dan mogen u nog eens aanprijzen. Neem toch dat helden neemt toch dat zwaard van de geest. Het licht voorhanden, want het is Gods woord. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 118. Psalm 118. En daarvan het achtste vers. Psalm 108. En daarvan het achtste vers. Gemeente, even nog over de collecten die kunnen worden gegeven bij de uitgang of digitaal. De collecten zijn nu zojuist al die zijn al juist genoemd, maar het gebeurt dus straks, het gebeurt dus aan de uitgang of digitaal. Laten wij samen nog bidden. Heren, zo zijn we gekomen aan het eind van deze dienst. En wilt u geven dat we het woord gaan bewaren. En dat we dat woord ook gaan gebruiken. Want daarmee kunnen we de listige leiding van de boze weerstaan. Heren, ontferm u zich over ons. En gedenk in bijzonder ook de mensen die vervolgd worden om het geloof en die verstoken zijn van uw woord, of waar het woord verboden is, die zich in duizend bochten moeten wringen om naar een samenkomst te gaan. En wanneer ze in de samenkomst zijn, zijn ze hun leven niet zeker. Ontferm u zich, o grote God. Gedenk in bijzonder ook, dat mogen we vanavond toch wel noemen, ook Efeze, het heet wat anders vandaag de dag, maar het bestaat nog wel. Heren, ontferm u zich over die eenzame mus op het dak wellicht, die vervolgd wordt, of op zijn minst gediscrimineerd. Maar geef, Heere, dat hij zoals Ezo op zijn zwaard leefde. Dat hij zo mag leven, steunen op het zwaard van de geest. Het was de vloek voor Ezo, op het zwaard zult gegaan, maar het is de zegen voor de kerk. Op uw zwaard zult gegaan, zwaard van de geest. Dank u, Heere, dat u ons dat zwaard gegeven hebt. En leer het ons te gebruiken. In gebed. Wees met ons ook in de komende werkweek, ondersteunen ieder bij de taken die hij heeft. Gedenken ieder, in zonderheid degene die thuis komen en er is geen aanspraak. Wees ook daar zeer nabij, om Jezus wil. Amen. We gaan samen nog zingen, gemeente, uit Psalm 119. En uit Psalm 119 zingen wij het 65ste vers en het 86ste. Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Dat is het ware het zwaard van de geest. En dan ook het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. De gemeente gaat dan zijn in vrede, bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.